Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen onze dienst met het zingen uit Psalm 140, vers 7 en 13. O Heere, mijn rotssteen, mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt en in de strijd waar het elk bemerkte, mijn hoofd als met een schild bedekt. En wat er volgt in vers 13, Psalm 140, vers 7 en vers 13. Schriftlezing voor deze dienst kunt u opnieuw vinden in Lucas 15, daarvan nu de versen 25 tot en met 32. Lucas 15, daarvan het 25ste tot en met het 32ste vers. Vooraf doen wij in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen aansluitend Psalm 100, vers 4. Ieder van ons spreken nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. In Lucas 15 vanaf vers 25 tot en met het einde. En zijn oudste zoon was in het veld, en alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat zijn mocht. En deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.
Wij gaan nu zingen uit Psalm 19, vers 5, 6 en 7. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Dus krijg ik van mijn plicht, dus betekent hier aldus op die wijze, o God, een klaar bericht, wat is het vooruitzicht schoon. En ook vers 7, weerhoud, o Heren, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer. Van grote zonden vrij, laat u mijn tong en mond en harten diepsten grond toch wel behagelijk wezen, o Heere, die mij verblijdt, mijn rots en losse zijt, dan heb ik niets te vrezen. Psalm 19, de versen 5, 6 en 7. En de Heere God zegene u en ook uw gaven voor hem en zijn dienst. gemeente, in Matteüs 9, vers 13, lezen wij de merkwaardige, maar toch ook heel belangrijke woorden van de Heere Jezus. Doch, dat wil zeggen maar, tegenstelling tot het voorgaande vers, doch gaat heen en leert wat het zij. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. De Heer Jezus heeft deze woorden uitgesproken in het verband, jongens en meisjes en iedereen hier in de kerk of thuis, in het verband van de roeping van Matteüs. Twee woorden waren er slechts nodig om hem, de Heer Jezus, te doen volgen. En jullie kennen die woorden wel. Volg mij. Een opdracht. En tegelijk ook een uitnodiging. Je moet mij volgen, staat er letterlijk in de taal van de Bijbel, het Grieks. En Jezus zegt er eigenlijk ook mee, je mag mij volgen. Je bent welkom. Wat gebeurt er dan? Onmiddellijk staat hij op en volgde hem. En dan komt het. Dan gaat de Heer Jezus in het huis van Matteüs aan tafel zitten. En dan komen er nog heel veel anderen van die tollenaars en van die zondaars. Degene die hetzelfde beroep hadden als Matteüs voordat hij geroepen werd. Op het moment zelfs nog dat hij geroepen werd. En zondaars, dat betekent zoveel als openlijke goddelozen. Dat waren mensen die anderen vermoorden, die dronken waren, die liegen, die logen. Dat waren mensen die echtbreuk hadden gedaan. Zeg maar alle openlijke zonden die in de Bijbel verboden wordt. Alles waarmee we God kunnen bedroeven. Zondaren en tollenaren. En die zitten allemaal aan dezelfde tafel aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën murmureren dan en die zeggen, waarom eet uw meester, de discipelen, zo zeggen ze tegen hen, met tollenaars en zondaars. Waarom heeft hij omgang met het uitschot, het uitvaagsel van de maatschappij? Jezus' antwoord is dan, het zijn de bekende woorden, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En met andere woorden, ik ben gekomen om de ziekte te overwinnen, om dodelijk zieke mensen, om dode zondaren te genezen. En niet zozeer degene die in eigen oog rechtvaardig zijn, die de medicijnmeester niet nodig hebben. En dan komen de woorden die ik zo even voorlas. Maar ik wil, tegenover de mening van de fariseeën en de schriftgeleerden en al die anderen, ik wil barmhartigheid en geen offeranden. Ik wil een bewogen hart. Een hart wat naar God vraagt. En niet zozeer een hart van die fariseer of die schriftgeleerde die van alles aan de Heere liet zien wat hij wel niet bezat. Ze dachten nog dat ze met hun offers, hun goede werken, zeg maar, de Heere konden voldoen. Eigenlijk zegt Jezus zoveel, daar stel ik geen prijs op, zoveel als dat. Ik stel daar geen prijs op. Ik heb daar geen verlangen toe. Ik verlang maar één ding. Barmhartigheid vanuit dat hart van diegene die naar hem toe komt. Verlangen naar barmhartigheid, maar ook vanuit zijn eigen hart. En wat valt aan het licht, gemeente, vanavond, door middel van die woorden van de Heere Jezus, op waar het nu werkelijk om draait. Niet om onze offers die wij brengen. Niet om onze tranen, zoals een gezang zo prachtig verwoord, vaste rots van mijn behoud, die we plengen. Top Lady was het die het gemaakt heeft, die bekende dichter uit Engeland. Vaste rots van mijn behoud en niet de tranen die ik pleng en niet de offers die ik breng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden, maar gij alleen. En zo ben ik gekomen niet om rechtvaardigen in eigen oog te roepen, die aan het offeren zijn, die mij proberen te voldoen, maar ik ben gekomen om te roepen zondaars tot bekering. Verloren zoons en dochters, in plaats van diegenen die als rechtvaardigen in eigen oog de bekering niet nodig hebben. We hebben een drietal keren, gemeente, achtereenvolgens nagedacht over hetgeen wat er staat in Lucas 15. Ik had aanvankelijk vanavond willen preken over Galaten 2, maar de predikant van vorige week heeft dat al gedaan, dus dan bestaat het gevaar dat je dingen zegt die een ander al gezegd heeft. En na die tekst dan van voor volgende week bij leven en gezondheid over Lucas 15 halen we dan maar naar voren om de laatste van de vier preken over deze serie met elkaar te overdenken. En we kijken wel, u en ja, biddend natuurlijk ook, maar ikzelf, wat volgende week dan aan de orde van behandeling zal zijn, als ook die dienst is afgesproken. Nu onze aandacht voor Lucas 15, de versen 25 tot en met 32, die we samen willen overdenken. Het is eigenlijk de vierde gelijkenis in de serie van vier gelijkenissen uit Lucas 15. De goede herder, zo hebben we samen overdacht, alweer enkele maanden geleden. De verloren penning, de verloren zoon en nu vanavond de oudste zoon. Ik let met u op een drietal gedachten die u achtereenvolgens in de tekst kunt terugvinden. In de eerste plaats, deze oudste zoon, dat is het thema, de oudste zoon was een misgunnende zoon. Hij gunt de zaligheid, het geluk zijn broeder niet. Misgunnen van hetgeen zijn broer ontving. We lezen dat in de versen 25 tot en met 28. En die komen allemaal nog terug in dat eerste punt. In de tweede plaats een rechtzinnige zoon, vers 29 en 30. En in de derde plaats een nochtans, toch, een nochtans genodigde zoon, vers 31 en 32. De oudste zoon, een misgunnende, een rechtzinnige, in eigen oog althans, en een nochtans genodigde zoon. Gemeente, wat algemene opmerkingen die ik verschillende keren genoemd heb, wil ik nu voor diegenen die er niet waren of het misschien weer wat op de achtergrond is gekomen, wil ik nu nog herhalen. In de eerste plaats is dit gedeelte uitgesproken vlak voor Jezus lijden en sterven. Hij was op weg vanuit het overjordaanse Perea naar Jeruzalem. Dus de achtergrond van deze woorden wordt gevormd door het kruis. Het bitter lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. En ik hoop dat u het ook door geloof mag zeggen. Onze, mijn Heere Jezus Christus. Onze zaligmaker. En dat blijkt wel, want in alle gelijkenissen wordt het duidelijk dat we alleen door zijn offer, door zijn bloed, dat betekent door zijn lijden en sterven, kunnen zalig worden. De tweede opmerking die ik gemaakt heb en die ik ook nog weer wil herhalen is het directe verband van deze woorden. Ook weer hier, tollenaars. Een soort landverraders, hè. In de Tweede Wereldoorlog waren dat de NSB'ers die uit naam van de Duitsers als Nederlanders anderen van hun landgenoten hebben verraden. Dat waren mensen die de belastingen hieven uit naam van de Romeinen. Op zich was daar niets verkeerds mee, maar die dat deden op een bedriegelijke manier. Ze vroegen meer dan ze mochten vragen. Tollenaars en zondaars, weer dit woord voor openlijke goddelozen. En die naderen tot de Heere Jezus, die komen heel dicht naar hem toe om zijn woord te horen. Die hebben een verlangen, zou ik zo mogen zeggen, willen zeggen, om naar de kerk te gaan. Om zich aan zijn voeten neer te zetten. We weten niet of die mensen allemaal bekeerd geworden zijn. Er wordt zelfs niet gesproken over één vrucht, maar het zou heel goed zo kunnen zijn. Het is zeer wel denkbaar dat dat woord in de harten van die tollenaars en zondaars kracht gedaan heeft. Hoe is het bij u? Of bij jou, bij mijzelf? Heeft Gods woord ons hart al eens geraakt? Of ben je nog altijd onverschillig? Dat komt zo wel heel duidelijk terug bij die oudste zoon, hè? Onder de boodschap van Gods genade. En de fariseeën De schriftgeleerden kunnen dat niet verdragen. Niet zozeer dat die zondaars naar de Heer Jezus gaan om naar hem te luisteren. Want ja, dat wilden ze nu eenmaal niet, die fariseeën. Die hadden daar volstrekt geen behoefte aan. Maar dat de Heer Jezus hen er als het ware bovenuit tilt. En met hen eet en drinkt en hen ontvangt. Deze, dat verachtelijke woord, deze, dit heerschap, deze, ja ik... aarzel om te zeggen, maar dan wordt dat woord duidelijk. Deze kerel, zouden wij in onze platte Nederlandse taal zeggen, zo oneerbiedig. Hij ontvangt zondaars en eet met hem. Hoe kan dat nu toch? Zondaars, je zou er met een grote boog omheen lopen. Toen ik zo even naar de kerk kwam, zag ik allemaal mensen in de stad lopen en doen. En de een was hiermee bezig en de ander met dat. En ja, dat zijn mensen die de dag van de Heere, althans denk ik het merendeel van hen, niet houdt. Zeker niet naar het woord van God. En dan ben je zo gauw geneigd, als God ons daar niet voor bewaart, om je daar boven te plaatsen. Nee, gemeente. Jezus laat het horen. Een verloren schaap. Weet je nog wat het woord betekent? Daar zit het woordje Apollyon in, Apolluo. Een schaap wat Satan toebehoort. Een verloren penning. Een penning die als het ware de duivel in zijn bezit gekregen heeft. Een verloren zoon. In dat vergelegen land met al die zonden. Voor de zulken ben ik gekomen. En dan moeten nu die fariseeën. En die Sadduceeën en die schriftgeleerden in hun beschuldigende woorden toe bijdragen. En daarvoor moeten al die tollenaars en al die zondaars, heel veel van hen betekent dat, naar de Heere Jezus komen. En ik kan me ook niet van de indruk onttrekken, gemeente, dat de discipelen ook een hele beschamende les hebben gekregen. Want die zullen ondertussen wel hebben gedacht, net als bijvoorbeeld bij die kinderen die naar de Heer Jezus werden gebracht. Nou ja, dat is allemaal wat te veel en te lastig en laat hen maar van u. Nee, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en het weggedrevene bij elkaar bijeen te vergaderen. Hij strekt zijn handen wijd uit als het ware en roept het hun allemaal toe, wend u naar mij toe. Niet bekeerden ook, of uitverkorenen, ook zij worden genodigd. Ook al weet je niet of je uitverkoren bent of niet, als God nog niet in je leven gekomen is. Maar al gij einden van de aarde. Dat was een tweede opmerking. En de derde gemeente had betrekking op de manier van verklaren van de gelijkenis. En het gaat over de hoofdlijn, de hoofdinhoud. En ik heb ook gezegd, eigenlijk komt hier de drie-eenheid in terug. Dat verloren schaap spreekt vooral over de goede herder, de Heer Jezus. Die verloren penning over Gods vrijmachtig werk. De Heere werkt en wie zal het keren? Gods vaderlijke warmhartigheid, zijn welbehagen in het opzoeken van zo'n dode penning die helemaal niks doet en die niet reageert. En de derde gelijkenis, die van de verloren zoon, wijst ons, hoewel daar ook de Vader in het beeld wordt benoemd, vooral over het werk van de Heilige Geest, die het hart ontdekt en die het hart onrustig maakt, totdat het rust vindt in God door Christus. En nu komt die vierde gelijkenis. Niet eenvoudig om het te begrijpen, om erover te preken misschien ook niet, maar... Maar gemeente, ik bedoel eigenlijk wat anders. Niet eenvoudig om daar eerlijk onder te buigen. Nu zou het heel goed kunnen zijn dat u of jij zo'n oudste zoon bent en uiteindelijk dat liever maar niet hoort. Zo was het geval bij deze oudste jongen. Wat gebeurt er? Nou ja, zijn broer, gemeente, was tot God bekeerd. De Heere had in het leven van die jongen gewerkt, hij was tot inkeer gekomen, tot schuldbesef, hij had de laagste plaats waardig, was de laagste plaats waardig geworden. Ben het niet waard om uw zoon te worden genoemd, maak mij maar als een huurling een knecht, zo was hij van plan om te zeggen. Was teruggekeerd uit dat verre gelegen land van zonden en van schuld en met het pak van zijn zonden op zijn rug en in zijn hart als het ware, was hij gaan buigen voor zijn vader en ontving genezing. Vergeef, zeg ik dat goed? Ging het zo? Ja, wel dat schuldbesef in dat verre gelegen land. En wel die verbrokenheid in zijn hart. En wel die teruggang naar zijn vader. En wel het plan, u leest zelfs van de woorden die hij van plan was om te zeggen, om zijn schuld te belijden. Maar we hebben gezien, gemeente, dat de Heer het precies omdraait. Eerst die vergevende liefde, de Vader staat op de uitkijk, hij snelt, hij rent, staat er in het Grieks naar hem toe, hij slaat de handen om hem heen, omhelzende, en hij kust hem. En hij wil hem herstellen als zijn zoon in de eerdere plaats in dat huis. En pas dan buigt die jongen nogmaals, maar nu voor zijn vader. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u tegen God, maar ook naar mijn naaste toe en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dan stopt hij. Het woord wat hij van plan was om te zeggen, maak me maar als een knecht, als een huurling, komt niet meer over zijn lippen, want de vader heeft vergevende genade doen ervaren. En dan komt hij in huis, een kleed wordt hem aangedaan, schoenen om de voeten, een ring aan zijn hand en, nou ja, hij wordt in eer hersteld. De Heere doet hem in eer en Gods vrucht bloeien, God is zijn steun en rots en op zijn gunst hem toegezijd, mag hij vertrouwen in eeuwigheid. Bokje wordt geslacht, allemaal het beeld van blijdschap. En dan. En zijn oudste zoon was in het veld. Dat alleen al, gemeente, is vreemd. Want dat feestgedruis kan hij onmogelijk niet hebben gehoord. Dat moet hem in de oren hebben geklonken. Maar gemeente, als vreemde muziek, want hij voelt het. Zijn broer is terug. Genade wordt bewezen voor een zondaar. Het gevaar dreigt dat die jongste zoon de plaats van de oudste zou innemen. En in Israël was er, gemeente, toch een zekere rangorde. Zeker als het ging over het opvolgen in een boerenbedrijf, zoals hier waarschijnlijk het geval was. En dat terwijl die jongen, zo zou hij later zeggen, of het waar is weten we niet, dit is natuurlijk een gelijkenis, maar in zijn ogen het goed van zijn vader met hoeren had doorgebracht en, laat ik maar zeggen, het goddeloosste leven wat ooit mogelijk was, had geleid. Alles eraan gedaan had om God, zijn vader, uit het leven weg te bannen. Een duivelszoon, een product van Satan, een verloren zoon. En die wordt in eer hersteld. Die krijgt genade. Die krijgt de ereplaats. Ten boven van zijn terugkeer wordt heel dat feest met al die feestvreugde, als het ware, bij elkaar geroepen. En al die mensen erbij, de mensen die de buren waren en de omliggende mensen en de vrienden. En ten boven voor hem wordt een bokje geslacht. Hoe kan dat nu? Ik blijf maar in het veld. Ik heb altijd met grote ijver het werk gedaan. Ik heb nooit enig geld doorgebracht. Ik heb het allemaal keurig gespaard. Ik ben zeer plichtsgetrouw en stipt geweest. Ik heb weinig vrije tijd genomen. Er zijn geen enkele zonden in mijn leven waar te nemen. Mijn vader kan in alle dingen op mij aan. En zo was hij in het veld. En uiteindelijk komt hij toch wat dichterbij. Hij genaakte het huis. Dat betekent, hij komt nog iets dichterbij. Dus hij was al wat, ja, niet zo ver meer verwijderd in het veld. En ja, hij ziet daar wat er gebeurt en hij hoort verschillende klanken en toch maar wat dichterbij komen. En alsof hij nergens van af weet, terwijl hij het gezang, dat wil zeggen het zingen en het gerijde, rijdansen, men stapte als het ware van het een op het andere been en op die manier gaf men uiting aan de vreugde, de rijdansen. Als hij dat allemaal ziet en hoort, roept hij een slaaf bij hem en zegt, hoe komt dat nu toch? Dat symfonisch meerstemmig gezang en die rijdansen was een uiting van geweldige vreugde. En daarop al, gemeente, komt een tweede zonde. Eerst in het veld achtergebleven. Laat ik maar zeggen, niet naar de kerk als je een toepassing wilt maken. Niet onder degenen die in het huis van God de vreugde ervaren die de Heere geeft, boven al het verstand, maar ver weg. En dan een tweede zonde. Met wantrouwen is hij vervuld. Hij vertrouwt zijn vader niet. Wat is dat toch? Wat moet dat toch zijn? En dan niet in de zin van wat is er aan de hand, maar hoe kan dat? Hoe is het in de wereld, hoe is het in vredesnaam mogelijk? Terwijl ik dat zou hebben verdiend en er een feest wordt gearrangeerd voor mijn goddeloze verloren broer die we allang hadden afgeschreven en die er alles aan gedaan had dat hij God nooit meer ontmoeten zou. En dan toch dit. Het was een argwanende vraag en nam zelf immers de moeite niet om het huis in te gaan. En daarop komt het antwoord, vers 27. Deze knecht, deze slaaf, die overigens goed werd behandeld daar, die zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weer ontvangen heeft. En als hij dat hoort, in datzelfde moment, op datzelfde ogenblik, vervult bitterheid zijn hart. Hij, zo staat er in het volgende vers, werd toornig. Dat is een woord wat gebruikt wordt door Lucas hier in de tekst, wat betekent uitermate giftig. Met afkeer, met bitterheid van misnoegen en misgunnen vervuld. De toorn als een brandend vuur in zijn hart. En hij weigert het huis binnen te gaan. Zo staat het hier. Hij wilde niet ingaan. Er staat letterlijk een aanhoudend niet willen. Hij blijft zichzelf buitensluiten bij dat huis van zijn vader, nogmaals gemeente, bij die dienst aan God, waarin de Heere wordt geprezen en gedankt voor zijn genade in het hart van een goddeloze zondaar. Dat gaat ook vaak samen, hè, met een rechtzinnige in eigen oog. Het misgunnen van de zaligheid voor iemand buiten jezelf, zeker voor iemand midden uit de wereld, als God je tot op dit ogenblik voorbij gegaan is en nog nooit, zo zou hij later ook zeggen, een bokje voor hem geslacht heeft en nog nooit een feestmaal voor jou is gearrangeerd, en vat het alstublieft gemeente niet letterlijk op, maar geestelijk. Maar hij beseft niet dat elke dag zijn vader hem het beste gegeven heeft. Hij wil niet, hij misgunt zijn broeder de genade en stelt zich uiteindelijk, op dit moment althans, buiten de genadedeur als bittere wrok, zijn hart vervuld. Want als er één was die de zaligheid had verdiend en het geluk had moeten toestralen, dan hij wel. Nou, dan even de toepassing. Een paar dingen. Allereerst, gemeente, de oudste zoon veracht zijn broer om alles wat er is gebeurd in het verleden, om zijn eertijds. In vers 30 staat het dat hij een grove beschuldiging toedicht. Of het gebeurd is, weten we niet. Jezus zwijgt erover in de gelijkenis. Maar hij blaast de zonde als het ware op tot één hele concrete zonde. Hij heeft het goed wat hij gekregen heeft van u met horen doorgebracht. Heel zijn leven geworpen in de mond van de zonde, in de modderpoel van ongerechtigheid. Hij veracht zijn broeder om zijn eertijd, zelfs na ontvangen genade. Kan zijn gemeente dat dat ook zo leeft bij u, bij jou of bij mij? Want het gaat ook Gods kinderen lang niet altijd voorbij. Stel u voor, er komt er één midden uit de wereld, laat ik het zomaar even zeggen, want we wonen allemaal in de wereld, in de kerk. En je weet van allerlei zonden die die persoon bedreven hebt. En je maakt het ook nog een keer openbaar en je vermeerdert het en je hebt er eigenlijk een hels genoegen in. En dat God genade, dat die vader vergeving, want dat merkte die natuurlijk gegeven heeft, kan hij niet velen en uitstaan. Dat is de eerste zonde. En als je iemand veracht als een ander iets, dan sta je mijlenver boven die ander. En wil in zijn huis er geen omgang mee hebben. Het is alsof wat u leest in Jesaja 65, mensen die zeggen, nader tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Denk aan de fariseeën, deze ontvangt zondaars en eet met hen. terwijl er geen betere plaats was dan een verbroken en verslagen hart, o zondaar in ons midden, wie u ook bent en wat u gedaan hebt, aan de voeten van de Heere, want hij is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Wat staan we dan snel boven een ander? Terwijl Jezus zegt, ik ben gekomen om te roepen zondaars tot bekering. Toch een derde zonde, ga nog wat verder. Hij misgunt de vergevende genade aan zijn broer. Ik heb dat ooit een keer meegemaakt in een van de gemeenten die ik heb mogen dienen, de eerste. Langer geleden al, maar ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren. Een echtpaar en de een, laat maar even in het midden, welke van hen de man en welke van hen de vrouw was, maar de een van dat echtpaar kwam, om zomaar te zeggen, midden uit de wereld en uit de zonde. En de ander had het hele leven onder de dienst van God verkeerd. En die ene partij in dat huwelijk gunde het die andere niet, die uit de wereld kwam, toen die persoon voor het eerst aan het heilig avondmaal mocht deelnemen. En ik bezocht het gezin, of het echtpaar. En die ene die al die tijd kerklid geweest was, heeft het me letterlijk gezegd. Hoeveel liefde er ook was tussen hen beiden, maar God ging mij voorbij. En in mijn hart is bitterheid, omdat de Heere die ander, die uit de zonde kwam, genade gaf. Salomo zegt het toch, uw hart zij niet nijdig over de zondaren, maar zij te allen dagen in de vreze des Heren. Ja, dan begrijpt u wel wat voor antwoord je dan zo prachtig kunt geven. Als nu je man of je vrouw, laat maar even in het midden of dat nu een man of een vrouw was. Als nu die ander van dat huwelijk met al die zonden zulke genade heeft ontvangen, dan is het zeker voor u nog mogelijk. Voor u als vrouw of man die openlijke zonde nooit heeft gedaan. Weet je wat het ergste was bij die jongen? Hij verachtte genade ook voor hemzelf. Had hij nooit gehoord van Rachab de hoer, van Manasse de moordenaar, van Saulus van Tarsen, degene die de gemeente van God heeft verwoest? Was hij nooit zondaar voor God geworden? Had hij nimmer de kracht van het bloed van Christus ervaren? Kende hij de psalm niet, die het zegt, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt? De Heere zou er juist zo door verheerlijkt worden. Die moordenaar Paulus zegt het toch. Ze hadden gehoord dat ik degene was, ik zeg maar even in mijn woorden, die de gemeente van God vervolgde. En dat ik nu het geloof verkondig, wat ik eertijds verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Gemeente, wat was het een erge zonde. En een ernstige plaats waar deze oudste zoon in zijn misgunnen van de zaligheid van zijn jongere broer zich bevond. Buiten het huis. We zingen er eerst van. Het trots gedrag der bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Psalm 36, daarvan het eerste vers. Hij gunde niet en misgunde niet alleen het geluk zijn broer, maar dacht ook zelf dat hij rechtzinnig was. Wat betekent dat rechtzinnig? Recht van zin. We hebben zo'n prachtige taalgemeente, als je de woorden wat ontleedt, dan kun je ze vaak uit elkaar halen en dan zegt het woord nu juist precies wat het bedoelt. Recht van zin. Net als rechtvaardig op zich kan betekenen vaardig, genegen of geneigd tot recht. Recht van zin. Dat dacht hij. En dan komt er iets terug wat in alle drie de gelijkenissen die eraan vooraf gegaan zijn ook terugkwam. Die 99 schapen die hadden de bekering niet nodig. Die dachten dat ze wel genoeg zaligheid bezaten. En die 9 penningen die nog aan die ketting hingen als het ware, hoewel die ketting niet meer compleet was, ja, die hadden de zaligheid ook niet nodig als een beeld van mensen die dat niet nodig vinden. En die, in die gelijkenis van die verloren zoon, komt dat ook al naar voren. En dan wordt hier nog eens een keer onderstreept en aangedikt als het ware, dat wordt benadrukt. Ook die oudste zoon had dat niet nodig. Die dacht recht van zin, van hart te zijn. En dan gaat het hier gemeente over wat u leest in vers 29 en 30. Wat staat daar? Nou ja, hij zegt van vader, ik dien u al zo lang, al die jaren. Ik heb uw gebod nog nooit overtreden. En ik heb nog nooit van u een bokje ontvangen om dat te slachten met mijn vrienden een feestmaal te houden. Het valt ons allereerst misschien wel op wat aan het einde van vers 29 staat, dat hij liever een feestmaal met zijn vrienden houdt dan met zijn vader. De vader is een beeld van God, of van God de Vader, of van God in Christus, of van de Heilige Geest, laat ik maar zeggen, van God drie enig. Hij heeft meer relatie met zijn vrienden dan met zijn God. Kijk, als dat in een gezin gebeurt, dan zeg je als ouder, ja, dat is toch wel erg. Stel je voor, je hebt je zoveel jaren gebruiloft, 25 jaar getrouwd. En een van de kinderen van 20 jaar ongeveer, ik noem maar even een voorbeeld, die zegt, ja, op die dag kom ik liever niet, want ik heb net een ander feest met of een andere gelegenheid met mijn vrienden georganiseerd. En ja, nee, daar heb ik toch wel, daar ga ik toch wel liever naartoe. Daar heb ik mijn voorkeur liggen. Dan zou je toch als ouder wel heel verdrietig zijn. Dat je die dag houdt met andere kinderen en andere bekenden en je zoon of je dochter was er niet. Ik zeg het gelukkig niet uit ervaring, maar wel uit pastorale ervaring. Wat is dat ellendig? Wat is dat ongelukkig? Wat word je daar verdrietig van? Wat krenkt dat je ouderhart? Wat geeft dat als het ware een slag door je ziel? Nou, dat staat hier. Liever met mijn vrienden dan met u. Hij zegt het tegen zijn eigen vader. En ja, of die vader dan welkom was, staat er niet, maar ja, dat komt gemeten door die rechtzinnigheid in eigen ogen. Hij had zijn vader niet nodig. Hij meende dat hij nooit het gebod van vader had overtreden, slechts het goede had gedaan, altijd gehoorzaamheid had betracht, zijn werk altijd stipt had uitgevoerd, het vuur uit de sloffen had gelopen, zeer ijverig geweest was. Kortom gemeente, mij ontbreekt niets. Aan wie denken we dan? Die rijke jongen. Dat was geen gelijkenis, maar dat heeft zich echt afgespeeld. Die kwam bij de Heere Jezus en die zei, en dan zeg ik het even in mijn woorden, ik heb alle geboden onderhouden en er is helemaal niks op mijn leven aan te merken. Wat ontbreekt mij nog? En dat zegt hij niet in de zin van, ja, als er nog iets is wat ik niet heb, dan doe ik dat, maar zo van, alles heb ik. Toch? Ik had over gelaten 2 willen preken, maar dat had ik al gezegd. En nou ja, het zal ongetwijfeld ook vorige week naar voren zijn gekomen, maar dan staat er zo van, dat is ook het karakter van de gelatenbrief, hè, dat we met de werken van de wet God niet kunnen behagen. Kijk, die wet heeft natuurlijk wel een functie van een spiegel. Je ziet er je zonden door, je leert er je zonden door kennen en jezelf dus ook. Een spiegel van de zonde. en een tuchtmeester tot Christus, die drijft ons als het ware naar de Heere Jezus toe, als het goed is. En die wet is ook een leefregel tot de dankbaarheid, maar Paulus zegt daar in Galaten 2 vers 20 midden, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Door de wet waar de kennis van de zonde wordt door aangewakkerd en waar de Heilige Geest de zondaar tot Christus brengt. En die wet die een leefregel tot dankbaarheid is, door de wet zelf kunnen we niet zalig worden. Maar ja, dat dachten die mensen in de gemeente van de Galaten. Er waren 4 gemeenten en die liggen allemaal wat bij elkaar en die waren allemaal door die dwaalleer geïnfecteerd. En als er een dwaalleraar is, dan komt er een dwaalleer en ook andersom, als er een dwaalleer is, dan zijn er dwaalleraren of die komen er. En daar was nu die oudste zoon er één van. Die had nog nooit voor de spiegel van Gods heilige wet gestaan en gezegd, Heere, ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Jongens en meisjes, als je voor de spiegel staat, wie zie je dan? Als je er zelf voor staat en je kijkt er recht in. Je staat er ook recht voor, dan zie je jezelf. Maar stel je voor, die spiegel die hangt voor jou en je gaat een meter aan de zijkant van die spiegel staan en je kijkt erin en dan zie je een ander die een meter aan die kant van die spiegel staat. Dan kijk je naar een ander. En dat is nu net de ellende. Hij staat als het ware naast die spiegel van de wet en hij ziet die vuile, zondige, goddeloze broer van hem in zijn eigen oog althans. En ja, die wet is ook een tuchtmeester tot Christus. Die drijft ons als het ware naar de Heere Jezus toe. Zo'n tuchtmeester vroeger, die moest ook nog wel eens wat hardhandig zich opstellen. Een pedagoog staat er eigenlijk. Iemand die iemand naar ergens heen slaat. En ja, dat was in zijn leven ook nooit gebeurd. Want hij had zich keurig gehouden aan alle geboden van zijn vader. Laat ik maar even zeggen, aan al die 613 geboden die in het Oude Testament allemaal staan genoemd. Zeker, niet één van hen, van die geboden, staat er niet. Elke dag een verbond, 365 in totaal. Gezult niet, dat had hij allemaal gehouden. Niets ervan overtreden. En 248 geboden, elke dag als het ware wat meer. Uw gebod is zeer wijd, dat breidt zich alleen maar uit. Elke dag werd het beter met hem. En al die geboden had hij ook allemaal gehouden. En die 10 geboden, die gingen er ook nog wel doorheen. Maar 1 gebod had hij verzaakt. Gij zult liefhebben de Heere uw God. En nu komt ook dat tweede hoofdgebod op de helling te staan. En ja, gemeente, dan leven we zelf. Dan ben ik niet met Christus gekruist. Heb mijn ellende niet leren kennen als een verloren mens voor God. Ben nooit naar hem gaan vluchten, niet uit hem gaan leven. Heb nooit ervaren wat die oude mens aan zonde gedaan heeft, die aan het kruis genageld moet worden. Maar dan ben ik een rechtzinnige. Kijk maar hoe je het zegt. Ik dien u nu zoveel jaren, dat is 1. Ik dien. En ik dien een hele tijd, dat is 2. En ik heb in dat dienen nooit uw gebod overtreden, dat is 3. En u hebt mij er nog nooit voor beloond, dat is 4. En ik heb nog nooit met anderen dan met u, 5, blijdschap gehad. Naast alle verwijten richting zijn vader, denk even aan het 5e gebod. Jongens en meisjes, eer je vader en je moeder. Heer zegt het in het 5e gebod. En houd ook met hun gebreken en fouten rekening. Heb er geduld mee. Nee, niet als er misbruik is. Dan moet je zo gauw mogelijk hulp zoeken. Bij een ouderling of bij een deskundige. Welke vorm dat dan ook is. Maar ja, gemeente, die jongen die heeft geen eerbied voor zijn vader. Hij vreest hem niet. In de positieve zin. Hij is rechtzinnig in eigen oog. Net als de fariseeën over wie we lezen in Matthäus 23. Ze binden lasten op die te zwaar zijn om te dragen. En leggen ze op de schouders van mensen. Maar willen die met hun eigen vinger niet verroeren. En al die dingen doen zij om van de mensen te worden gezien. En wat zegt de Heere Jezus dan? Direct daarna, of in datzelfde hoofdstuk. Wee u, gij fariseeën en schriftgeleerden. Wee u, gij geveinsden. Gij laat naar het zwaarste van de wet, namelijk het oordeel en de barmhartigheid. En dat trof mij, was nu het belangrijkste van de wet, het oordeel. Dus ja, Het rechte, zeg maar, de barmhartigheid, barmhartig voor een ander. En het geloof. Hij vreest God niet. Hij heeft Jezus niet nodig. En gemeente, dat kan ter linker of ter rechterkant of ergens in het midden. Mij trof wat de bekende theoloog Tim Keller hierover schreef in zijn best wel mooie boek, vind ik zelf, hoewel het wat filosofisch is, over deze oudste zoon, de vrijgevige God. Ik vat het even samen, hij zegt, er is geen liefde in zijn hart. Wel woede op God, hij is boos op de Heer, ja, de toepassing. Superioriteit, hij plaatst zich boven zijn broer. Geen vreugde en geen liefde in het dienen. En geen zekerheid in het geloof. En met name geen liefde tot zijn vader. Allemaal van, de liefde ontbreekt. En wat zie je het vaak? De voorbeelden zijn te noemen door u of door mijzelf. Met mensen die recht en rechtzinnig zijn in eigen oog en de liefde ontbreekt. Hoe komt dat? Dan heb je nooit geleerd hoe groot het wonder is dat God op u of jou of mij heeft neergezien. Dan zeg je net als die fariseeën zeiden, deze, dat verachtelijke woord weet u nog, ontvangt zonde als een eet. Hij gebruikt hetzelfde woord. Deze, uw zoon, niet mijn broer, uw zoon, de relatie met zijn eigen broer ontbreekt, daar is gekomen. En deze, uw zoon, heeft uw goed met hoeren doorgebracht. En ge hebt deze, uw zoon, het gemeste kalf geslacht. Rechtzinnig gemeente is ook recht eisend. Als de Heer je nu zondag, deze ouderwets zeggen, zondag voor God, maakt door ontdekking en overtuiging waar die jongste broer van geleerd had wie hij was. Dan word je niet meer rechtzinnig in eigen oog, maar de grootste van de zondaren en ook niet meer recht eisend. Dan is er iets van waar, wat we samen gaan zingen, verhard u niet. Neemt zijn genaoot moedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Psalm 95, het vijfde vers. Oudste zoon, hij was in de eerste plaats, zagen wij, een misgunnende zoon. Hij gunt zijn broer de zaligheid, het geluk. De zaligheid is dat in de gelijkenis niet. Twee, een rechtzinnige zoon, in eigen oog had hij nogal goed gedaan. En dan, wat zal de vader wel zeggen, jongens en meisjes? Als je zo'n zoon hebt, Stel je voor, je broer, en ik hoop niet dat dat het geval is, of je zus, maar iemand uit het gezin is weggegaan. En met de kerk gebroken, met God gebroken, met het gezin gebroken. Als dat het geval is, ik weet dat niet, maar dat zou zomaar kunnen. Dan wens ik u van harte God zegen en sterkte toe. Uit de grond van mijn hart. Dat is het enige wat je in je ouder verdriet ook als broer of zus kunt of nodig hebt. En je daarin ook kan, tot steun kan zijn. Maar ja, gemeente, dan ben je toch blij als zo iemand weer terugkomt. Wat er ook gebeurd is, ja, dat is niet om de zonde maar te verkleinen, maar dan zeg je, oh, wat zijn we blij, want hij komt terug, hij heeft zich weer verenigd met het gezin, met zijn ouders, met de kerk, met God. Men behoorde vrolijk en blij te zijn, zegt de vader, en dat komt terug in die eerste gelijkenis van dat verloren schaap, de buren en de vrienden worden genodigd, en in die tweede gelijkenis van de verloren penning, de vriendinnen en de geburinnen en de vriendinnen worden genodigd. En dan wordt ook hier, dat gebeurt ook hier bij die verloren zoon. Dat 's Heeren huis van vreugde druisen voor Israëls grote opperheer. Wat een zegen. God is genadig geweest. En ik ben al gauw geneigd als ouders, of als broer of zus, of vriend of vriendin, als man en vrouw, als dat recht ligt, om de zonde te vergeven en als God het geeft ook te kunnen vergeten. Ja, die broer had geen enkele reden om dat niet te doen. En toch doet hij niet. Wat doet de vader dan? Ja, we kunnen ons wel voorstellen dat je dan teleurgesteld bent. En waarschuwen gaat. En misschien laat merken, dat moet niet te lang doorgaan, want dan ben je nog iemand die heel dat geluk kan gaan verstoren. En verwarren. Het zou één grote puinhoop in huis kunnen worden. Het zou zo kunnen zijn dat die verloren zoon terugkomt. En in blijdschap wordt ontvangen. En die oudste zoon die daar al is. Zich nog verder van vader of moeder verwijdert. Daar ruil je de een in voor de ander, helaas. Dat doe je zelf niet, maar dat kan zomaar gebeuren. Nou, die vader geeft in de eerste plaats, gemeente, hem een woord van nodiging. Kind. Als de broer zijn jongste broer niet eens zijn broer wil noemen, zegt die vader kind. En die gedachte komt in de andere gelijkenissen ook terug. Want die herder had 100. Weet u toch? Schaap. Kinderen van het verbond gedoopt en besneden, heb ik gezegd. En die vrouw had 1 penning. Nee, die had 10 penningen aan die ene halsketting hangen. Waarschijnlijk was het een halsketting. En die vader had 2 zonen. Kind. Na alle misgunnen en in alle rechtzinnigheid noemt hij hem nog zijn kind. Je bent altijd bij mij. En nu wordt het wat lastig. Je kunt het ook allemaal niet vergeestelijken. Je zou kunnen zeggen, je hebt alles wat je nodig hebt, dus je bent dan bekeerd. Nee, dat was die niet, hè, in de betekenis. Al het mijne is het uwe. Zo van, ja, je bent al gelukkig, je hebt al genoeg. Nee, maar de vader wil zeggen, ik heb zoveel genade je dagelijks laten voorhouden. Ik heb je elke dag genodigd. Ik heb niet opgehouden, ik heb niet afgelaten wat we samen zongen, om u te zeggen, verhard u niet, neem mijn genade toch aan. Dat is Bijbels, hè. Dat is geen remonstrantisme. Verhard u niet, dat zegt God niet tegen zijn kinderen. Ja, er wordt gesproken over de schapen die zijn hand wil weiden. En zijn volk. Maar ja, dat is uiterlijk. En dan zegt de Heer tegen die uiterlijke verbondskinderen, die onbekeerden, verhard u niet en laat je leiden. Ik wil je weiden als mijn schapen. Eigenlijk zegt de vader zo hier in de betekenis, in de toepassing. Je hebt alles wat je nodig hebt om gelukkig te worden. En je hebt het ook tegelijkertijd allemaal afgeslagen. Niet nodig gehad. En dan? Men behoorde vrolijk en blij te zijn. Dus die vader doet er nog een schepje bovenop, eerbiedig bedoeld. Jij hoort ook vrolijk en blij te zijn. En dat is gemeente meer een nodiging dan een verwijt. We moeten ook gewaarschuwd worden voor de eeuwigheid en voor het verderf zonder God en het leven met de Heere alleen maakt gelukkig, maar ja, hij zegt, ook voor jou is die opdracht er. Laat ik maar zeggen, ook de opdracht tot bekering, tot het je verbinden aan de dienst, in dat huis, aan die maaltijd, aan die vreugde, aan dat gezang mee te doen, in die rijdans mee te lopen. En dan komt er nog wat, de reden, deze uw broer was dood. Dood, hè? Dat is nog iets erger, gemeente, nog iets meer dan verloren. Verloren, dat is al erg, maar dan leef je nog. Dood is zonder leven. Dood in zonden en misdaden. Zie je dat voluit een Bijbelse benaming is? Paulus komt erop terug. Ik weet niet of hij die gelijkenis al kende, dat had heel goed gekund ook, maar in Efeze 2... Daar gij dood waart in misdaden en zonden. Dat is één nodiging, één evangelie. Want doden worden levend. Goddelozen met God verzoend. Verlorenen, behouden, weggedrevenen, bijeen vergaderd. Liefdelozen ontvangen liefde in hun hart. Goddelozen met God verzoend. Hij is levend geworden. Hij was verloren, komt dat woord nog een keer terug. En is gevonden. Wat zegt die vader daar nu mee? Twee dingen. Dat is bij je broer gebeurd. En dat is het grote wonder in zijn leven. Verheug, verblijd je erom. Dat is één. En twee, dat moet in jouw leven, of dat kan ook in jouw leven, ook gebeuren. Hij wordt toch genodigd. Het zou kunnen zijn, gemeente, als je rechtzinnig bent in je eigen oog, dat je een ander de zaligheid misgunt, dat gaat vaak samen, zei ik zo even, en dat je liefdeloos bent. Maar het kan ook heel goed dat je de zaligheid voor jezelf niet nodig hebt. Dat je de Jezus liever tot koning van je leven niet wilt uitroepen. Weg met Jezus, riepen de Joden uit voor het rechthuis van Pilatus. Bij Gabbata en bij het kruis hebben ze nog meer gespot. En het allemaal uitgeroepen, zijn bloed komt dan maar over ons en onze kinderen. Weg met deze. En wat zegt de Heere? Als een beeld van God, drie-enig. Als een beeld van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heere zegt, kom naar mij toe. Lees nog één keer, want ik las in het boek van Tim Keller. En het trof mij, oudste zonen hebben een onderstroom van boosheid tegen omstandigheden, koesteren lange en bittere rancunes, zien neer op mensen van andere rassen, religies en leefwijzen, ervaren het leven als een vreugdeloos, moordend zwoegen. Ik had de Farizeeën schriftgeleerden, hebben weinig intimiteit en blijdschap in hun gebedsleven, en in diepe onzekerheid die een overgevoelig maakt voor kritiek en afwijzing, en zijn toch fel en meedogenloos in hun oordeel over anderen. Dat zou kunnen, misschien herkent u zich daar wel in, maar weet je wat de Heere nu zegt? Dit, verhard u niet, maar laat u leiden. Die deur van het huis, want die vader staat nog bij die open deur en die zoon staat er nog buiten, is geopend. En de handen van de Vader zijn ontsloten. En het liefdeshart van God in Christus brandt. En Jezus' ogen, ze zijn vriendelijk. En zijn stem is mild en zijn ogen zijn vriendelijk. Hij roept u, hij nodigt u. Wend u naar mij toe, word behouden. Nee, niet met al je eigen offeranden. Maar met de barmhartigheid, het verlangen van het hart. Laat u met God worden verzoend, want ik ben gekomen om te roepen, om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Amen. Wij gaan eindigen met dankgebed. Heere, zo mocht uw woord ook in dit avonduur worden gelegd aan het hart van ouderen en jongeren. Wilt u het gebruiken tot de eer van uw grote naam en tot de opbouw van uw koninkrijk in de breedte, in de lengte, maar ook in de diepte en in de hoogte. We danken u voor wat u gaf, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 70, vers 2 en 3, na de zegen, u mag dan ook blijven staan, zo mogelijk zingen we het Wilhelmus, de versen, de coupletten 1 en 6. Psalm 70, vers 2 en 3. Gemeente, bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en gaat dan allen heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.